Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio. Welkom allemaal. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is Psalm 62 en Romeinen 8, de versen 31 tot 39. De mededelingen namens de kerkraad. Er zijn 3 collectes. 2 collectes voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. De uitgangscollecte is voor de bouwfonds. Wij zingen nu Psalm 3, de versen 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 65, gemeente. Eerst het eerste couplet. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En dat kun je van harte zingen als je ook het tweede couplet kent. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, de versen 1 en 2. Wij doen vooraf belijdenis van ons algemeen, niet te betwijfelen, christelijk geloof in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk overal in de wereld en aan de hand van de 12 geloofsartikelen. Aansluitend willen wij instemmen met Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen eerst uit het psalmboek, psalm 62, waarboven staat: God alleen is onze toevlucht, een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden, u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te aller tijd, o gij volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. En uit het Nieuwe Testament, gemeente, willen we lezen dat prachtige geloofslied uit Romeinen 8, vers 31 tot en met vers 39. Romeinen 8, vers 31 tot het einde van dat hoofdstuk. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Zullen we de Heere eerst bidden om zijn zegen en een leven tot zijn eer? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wat een loflied. Wat een gezegend mens die dat mag zeggen, niet alleen maar met zijn verstand, maar ook met zijn hart. En wat een wonder dat Paulus dat op mocht schrijven onder leiding van de Heilige Geest. Zo'n zondaar als hij was en zo'n knecht als hij werd tot zegen van de kerk. Heere, wat een wonder als wij uit dat woord ook ons eigen leven mogen afleiden door uw Heilige Geest. En dan tot eer van u zouden leven, want daarvoor zijn we toch geschapen, Heere. Dat zijn we kwijt in onze diepe val en ongehoorzaamheid. Maar u laat het er niet bij zitten. U zoekt verloren schapen op. En u geeft zelfs het lam van God om verloren schapen te kunnen maken tot kinderen van u. Heere, als we daar wat van mogen kennen, als we daar veel van mogen kennen, als we die zekerheid ontvingen door uw Heilige Geest, dat dan ook het leven daarnaar mag zijn tot eer van u. Want het gaat er toch om dat uw eer vergroot wordt en uw naam geprezen en beleden. Wilt u daar de zondagse erediensten voor gebruiken? Overal waar uw dienstknechten uitgaan om uw woord te verkondigen en waar de gemeente opkomt om zich onder dat woord te verwonderen over de bediening van uw woord, Heere, leg daar een zegen in over heel de wereld. Wij danken u dat we nog vrij mogen zijn om samen te komen in de naam van de drie-enige God. En dat we openlijk en vrijmoedig mogen spreken over die naam en het werk van de Heere Jezus en de eer van God en het binnenwerk van de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. We denken aan de kerk in de verdrukking, Heere, die onder zo heel andere omstandigheden kerk moet en mag en kan zijn. Maar wonderlijk dat daar soms het geloofsleven nog rijker bloeit dan onder ons, waar ons niets in de weg gelegd wordt. Wil hen leiden en troosten, Heere, die met gevaar voor eigen leven uw naam met eerbied noemen en gehoorzaam willen zijn in de weg die gij met hen gaat. En wilt u ons nog aan hen een voorbeeld laten nemen om in gehoorzaamheid aan u ons leven te verliezen aan u voor het eerst en te wijden aan u na ontvangen genade. Wij bidden om de opening van uw woord, Heere. We bidden om de opening van uw hart, dat staat open. Maar ook dat we het mogen zien met ogen van het geloof en mogen doorleven in een geschonken geloof om daaruit te leven op zondag en door de week in een geheiligde levenswandel. Wil ons bekeren, Heere, als wij uw kind nog niet zijn. Dat is erg, want dan krijgt u niet de eer en dan heeft ons leven niet die zin zoals u die bedoelt in uw programma voor elk leven op aarde. Als dat onze situatie zou zijn, ontdek er ons aan, Heere, en geef ons werkzaamheden met uw belofte om ons tot u te keren en dat gij ons hart verbreekt en inneemt door het ontzag en de liefde voor uw naam en werk. We bidden voor onze jonge mensen, zegen ze, Heere, fijn dat ze er zijn. Dat ze ook uit dat geloof mogen leven. En dat als dat gekend mag worden ook groeien zal. Zodat er een nieuwe generatie komt die uw naam met ere noemt. En er ook een kerk in de toekomst zal zijn in de gang van de generaties. Zegen de kinderen in de kerk, Heere. Fijn dat zij er zijn. Ze zullen niet alles begrijpen van de preek, maar wilt u toch een goede indruk geven van wie u bent en wat u doet. En hoe u dat doet, zodat we dat meenemen als een herinnering uit onze prille jeugd, het leven in. We bidden voor de mensen thuis. Wat een zegen dat ze via de moderne media af kunnen stemmen op deze eredienst. Zegen ze, Heren, en laat er ook een woord bij zijn dat in hun situatie past. Want u bent toch de getrouwe zielenherder. U wilt er toch in meekomen. En als u dat doet, dan vergeten we dat nooit meer. Wat we van u ontvangen, dat dragen we dankbaar mee. Ons leven door, dan wordt het. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag. We bidden voor hen die noodzakelijk werk hebben te doen op zondag. We bidden voor mantelzorgers. We bidden voor mensen die aan huis gebonden zijn, ziek misschien of in verval van krachten. En mensen die naar hen omkijken, wat een zegen is dat, Heren, ook als er in de gemeenschap der heiligen oog is voor elkaar. We bidden voor allen die noodzakelijk werk moeten doen in het openbare leven in ons land, waar zoveel verval van normen en waarden is, Heren, geef ons nog een samenleving waar gezag heerst en gehoorzaamheid is. En wat is het dan van belang? Dat uw geboden worden gerespecteerd in het persoonlijke leven en over de breedte van ons maatschappelijke leven. Heere, gedenk uw knecht die mag voorgaan in deze eredienst. Zegen de organist en de koster, alle hier in de kerk, de kleintjes en de grote, de oppas op de kinderen zelf en wilt u zelf in de gemeenschap van de gemeente ons apart nemen als de herder van ons leven. En u te kennen, dat is toch het eeuwige leven, Heere. Wil ons afnemen wat we moeten missen. En wil ons niet onthouden wat we niet missen kunnen. Die tere ontmoeting met u. Schuld en zonde die we kwijt moeten en mogen in het kostbare werk van de Heere Jezus. En een respect voor uw naam en werk dat handen en voeten krijgt in een levenswandel die van boven is. Heere, werk het en versterk waar het is en doe ons ook onze verantwoordelijkheid verstaan, ieder op de plek waar gij hem of haar hebt gezet. Hoor ons in danken en bidden, Heere, en heb u zelf de leiding van deze eredienst. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 121, gemeente, alle coupletten. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heere, zij ge in of uit moog gaan en waar ge u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121 in haar geheel. Wij willen straks na het amen van de preek zingen uit Psalm 62, de versen 4 en 5. Psalm 62, vers 4 en 5. En de tekst is ook genomen uit Psalm 62 en wel de versen 6 en 7 van die psalm. Tekst voor de prediking, Psalm 62, vers 6 en 7. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Geliefde gemeente, we hebben net als vorige week weer een psalm opgeslagen. Uit dat liedboek van de kerk dat we zo graag zingen, het psalmboek uit het Oude Testament. Want dat zijn de woorden van de Heere zelf die we dan op de lippen nemen. En het woord van de Heere, dat komt van de Heere af. Dus dan leer je in die psalmen kennen wie de Heere is. En dat is heel bijzonder. En dat heeft in het psalmboek nog een diepere dimensie. Want die psalmen, die zijn op rijm gezet, op de toonhoogte van de Heilige Geest, die zijn door de dichters heen gegaan en zo uiteindelijk in de Bijbel terechtgekomen. Dat is een bijzondere dimensie van het psalmboek in de Bijbel. En nog wat. Je hoort in het woord van God wie de Heere is. Als ik naar de tekst kijk, dan is hij een rots, dan is hij heil, dan is hij een veilige toevlucht, dan is hij mijn verwachting. Maar het wonderlijke van de psalmen is die bezittelijke voornaamwoordjes. Als namelijk dat wat God openbaart in zijn woord en in het hart van zijn kind legt, dan komt dat bezittelijke voornaamwoordje mijn ook in de tekst te staan. En dat is wel een heel diepe, of ik moet zeggen hoge dimensie van de psalmen. Want God, die dus zelf kracht is en die de steenrots is en die de toevlucht is, die staat bij wijze van spreken en met eerbied gezegd iets af, zo dat het nou in het leven van Gods kind komt. Dat hij mag zeggen met de tekst, van hem is mijn verwachting. En dat hij mag zeggen met de tekst, mag zingen met de tekst, hij is mijn rotssteen, mijn heil en hij is mijn veilige vesting. En dan mag er een conclusie zijn in het geloof. Ik zal niet wankelen. Dat heeft niks te maken met trots van onszelf. Maar dat heeft alles te maken met genade van de Heere en de vastheid van zijn verbond en woorden. Zo willen we luisteren naar een gedeelte uit deze psalm. En ik schrijf er boven vanuit de tekst, sprekende stilte, sprekende stilte. En we letten op drie gedachten. Hoe dat geldt voor Davids mond, want hij houdt op een gegeven moment zijn mond. In de tweede plaats, hoe dat geldt voor Davids hart, want zijn hart wordt door wat er gebeurt goed op God afgestemd. En in de derde plaats, hoe dat geldt voor Davids leven. Want hij komt er anders uit terug dan hij erin gegaan is. Ik herhaal. Sprekende stilte. We zien in de eerste plaats hoe dat geldt voor Davids mond. In de tweede plaats hoe dat geldt voor Davids hart. En in de derde plaats hoe dat geldt voor Davids leven. Het is geen wonder dat de gelovigen van de psalmen houden. Want een gelovige heeft God ontmoet. En die leeft teer met de Heer. En ik moet nog omdraaien. God leeft teer met zijn kind. En daarom mag die gelovige teer leven met zijn God. En de psalmen nemen daar nou een geweldig centrale plek in. Deze ook. Psalm 62. Je zou kunnen zeggen dat het de psalm van de stilte is. Nou is die psalm ook in een heel stil gebied in het Overjordaanse gedicht geworden. Maar je had ook landschappen daar in Israël waar de stilte hoorbaar was. Maar die stilte wordt niet bedoeld. De stilte van deze psalm, die gaat er nog ver bovenuit. Die stilte, dat is dat je helemaal open bent komen te liggen voor de Heere. Die stilte die hier bedoeld wordt in Psalm 62... heeft alles te maken met de gemeenschap van God met zijn kind, die van de Heere uitgaat. En daar heb je dat wonderlijke van de psalm. Als die dan hecht in het hart van de gelovige, dan gaat hij ervan zingen. Dan kun je niet zwijgen van die wonderlijke gemeenschap met de Heere. En zo is Psalm 62 tot stand gekomen. De omstandigheden waren verre van stil. Je hoort dat David in de psalm ook zeggen. Het is waarschijnlijk tegen de achtergrond van de opstand van Absalom tegen zijn eigen vader. Die stak zijn vader naar de kroon en naar de troon. Dat deze psalm is ontstaan. David die wilde dus zijn leven redden, moest vluchten voor zijn leven. En de veilige omheining van het paleis en de veilige stadsmuren van Jeruzalem moest hij achter zich laten. En hij vluchtte door het Kedrondal richting het Overjordaanse. Dat was in die tijd een woestijngebied. En daar zwijgt David stil. Sprekende stilte, David houdt zijn mond. Kijk, als zulke dingen gebeuren. Hij was toch de man naar Gods hart en hij had toch recht op de troon. Als zulke dingen dan gebeuren dat je eigen bloedeigen zoon je naar het leven staat, dan zijn wij er maar al te goed ervoor om tegen God te zeggen, waarom laat u dat toe? Hè? Dat je met de vuist naar de hemel komt te staan en God in het beklaagde bankje zet. Maar daarom spreken de stilte, David houdt zijn mond. En misschien had hij deze weg wel nodig, dat zijn bloedeigen zoon dit doet. Had hij hem misschien voorgetrokken of had hij hem achtergesteld? Dat is ons eigenlijk niet bekend. Had hij het aan zichzelf te wijten? Had hij misschien gedacht, wie maakt me wat? Ik ben de koning op de troon en ik ben de man naar Gods hart. Ja, hij was een gelovige, maar als het vanzelf wordt, mensen, dan heb je geen genade meer nodig. Hè? Dan ga je eigenlijk boven de Heere staan. En dan kun je het wel zonder de Heere. En dan gebeurt die heftige daad. Hè? Je hoort David kermen in de psalm. Familieleden die vriendelijk in je gezicht zijn, maar die je vervloeken in hun hart. Hè? Ze vleien je openlijk, maar achter je rug bekletsen ze je. Nou, daar hou je het niet in uit, nietwaar? En zo heeft God het niet bedoeld. Het is natuurlijk een zondige daad voor de Heere. Maar misschien mogen we het wel zo zeggen, dat God die de te veroordelen daad van de opstand van Absalom tegen zijn eigen vader gebruikt om David een lesje te leren. Dat hij de hand op de mond legt en zijn mond houdt en God zijn gang laat gaan. Met de bedoeling, en daar heb je de stilte voor nodig. En dan moet je soms bij stilgezet worden. Dat je het spreken van God weer hoort, mensen. Want daar is stilte voor nodig. En dat bedoel ik niet alleen stilte om je heen, maar de stilte in je hart. Zodat de woorden van God verstaan worden met een toegewijd hart. Nou, dan staat er in de tekst, zeker mijn ziel, zwijg voor God. En ziel heeft ook een diepere betekenis van je ziel. Hè? Maar ziel is hier ook David, de hele David. David met heel zijn huid en haar, de hele persoon. En op die vlucht, na die nare paleisrevolutie, zegt hij tegen zichzelf. En daar zit al iets van het onderwijs van de Heere in die sprekende stilte. Zwijg, mijn ziel, voor God. Houd je mond. En ik denk dat ik mag zeggen vanuit de psalm, als je de hele psalm op je laat inwerken, dat David God niet in de beklaagde bank heeft gezet. Maar dat hij de hand op zijn mond gelegd heeft en gezegd, Heere, ja. Als ik niet op mijn plaats was, dan zou u mij voorbij mogen gaan, Heere. Ik heb geen recht. Het feit dat ik de man naar uw hart ben, dat is genade. Dat is geen verdienste. En nu is dit een historische gebeurtenis, gemeente, die zijns gelijke niet heeft. Maar het kan zo zijn dat de Heere ons stilzet door ernstige dingen die gebeuren. En natuurlijk wil je zulke ernstige dingen niet. En gun je dat ook niemand. Maar als het je overkomt in je vriendenkring of in de kring van je collega's. Opeens dat ernstige bericht. Dat binnenkomt als een bliksemstraal en je stilzet. Zodat je misschien denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dan, dat gun je niemand en daar kies je zelf niet voor. Maar als het je overkomt en je mag stilgezet worden. Dan kun je de hand op de mond leggen en zeggen, Heere, wat een wonder. Dat u me nog stilzet. En als het dan soms niet goedschiks gaat, dat het kwaadschiks moet. Met de bedoeling dat mijn verwachting van de Heere zou zijn. Dat is het, hè, sprekende stilte. Daar kun je nog de ontferming van God in zien, gemeente. Dat hij uiteindelijk, al heeft is de Heere nooit auteur van het kwaad. Maar dat de Heere uiteindelijk de leiding houdt. Hè? Ook over de Potifar van deze tijd. Sprekende stilte. Wat dat betekent voor de mond van David. Hij zwijgt en hij buigt onder de leiding van de Heere. En dan in de tweede plaats, wat dat betekent voor het hart van Koning David. Er staat zo mooi in de tekst. Mijn ziel, zwijg voor God, want van de Heere is mijn verwachting. Ja, dat hoort bij die sprekende stilte van Psalm 62. Van de Heere is mijn verwachting. Stilte in het leven van David. Die is er ook wel eens op een andere manier geweest. Hè, toen hij de zonde met Batsheba had gepleegd. Toen heeft hij, dat weten we uit Psalm 32, een hele tijd gezwegen. En hij denkt, wat niet weet, wat niet deert. Hè? Maar dat was een stilte uiteindelijk die de duivel je gunt. Want toen hij dan eindelijk open kwam, hè, Na het onderwijs van Nathan, toen heeft hij Psalm 32 gedicht. En als je die stilte, die dus gevuld is met de vijandschap tegen de genade van God, volhoudt. Mijn beenderen werden verouderd in mijn brullen. De ganse dag staat er in Psalm 32. De hand van de Heere was dag en nacht zwaar op mij. Maar hij hield zijn kaken stijf op elkaar. Nou, dat is de stilte. Als dat zo blijft in je leven, dat is de stilte die de duivel je gunt. Om eeuwig God kwijt te raken en eeuwig verloren te gaan. Maar daar heeft de Heere zijn volk niet voor over. En daarom komt er een moment dat David eerlijk wordt voor God. En je ziet eigenlijk het scharnier in de psalm, in dat zinnetje, want van hem is mijn verwachting. Verwachting, er staat een woord dat gegronde hoop betekent. Dat je de goede kant op kijkt. En dat je het van de Heere verwacht. En dat je het ook van de Heere krijgt. Omdat hij de God van het leven is. En niet de God van de dood en niet de God van de ondergang. Maar van het leven, van de genade. En dan prachtig, hè, dat woordje mijn ervoor. Dat is nou, hè, dat leven van de Heere in het leven van David gekomen is, in het leven van zijn kinderen. En dat ze dan mogen zeggen, mijn verwachting. En David heeft deze psalm gedicht ook en meegenomen naar de liturgie van Israël. Maar hij heeft het eerst persoonlijk geleerd. En als je dan zo'n voorbeeldfiguur hebt, jongens en meisjes, hè, jongelui. Jullie kunnen best wel eens moeite hebben met een preek en zo, daar zijn moeilijke dingen in. En wat wordt er allemaal mee bedoeld, wat in de Bijbel staat, maar Als je nou eens een voorbeeldfiguur hebt in je vader of je moeder, die dit eigenlijk, wat David hiervoor bidt en voorzingt, die daarop mag lijken. Mijn verwachting is van de Heere. Nou, dat kan soms, als je een bepaalde leeftijd hebt, dieper bij je binnenkomen dan een preek in 3 punten. Nou, ik hoop dat er vele identificatiefiguren zijn in onze gemeente. En ze zijn er. Jongeren en ouderen en zelfs heel oudere broeders en zusters in de gemeente, aan wie je kunt zien dat die betrokken zijn in de samenleving, tot en met, maar vanuit dat naar boven kijken. Mijn verwachting van de Heere. Die sprekende stilte, dus dat spreken van de Heere door de gemeenschap van zijn geest in het leven van zijn kind, dat geeft ze verwachting, zodat ze handen en voeten kunnen geven aan het geloof hier en nu in elke leeftijdsfase. Nou, kun je zien dat David toch Gods kind was. Hè? Hij spoort zichzelf aan om van wat hem overkomt te leren en er zijn voordeel mee te doen. Hij is mijn verwachting. Heeft David dat nou verdiend? Nou, die vraag stellen is haar beantwoorden. Nee, dat heeft David niet verdiend. Dat kan David niet eisen, omdat hij dan toch maar de man is op de troon en de grote voorvader van de Heere Jezus. Nee, dat heeft David niet verdiend, die godsgemeenschap. Daar kun je jezelf ook niet toe opwerken. Die daalt van boven neer. En dat mag hier nou gezegd worden. David van de troon. Christus straks op de troon. Hè? Daarom komt David straks ook weer terug, maar daarover zo meteen. Christus op de troon. En dan kijk je God in het hart. Dat God nou voor vijanden zijn eigen zoon gegeven heeft. Om zijn volk zalig te maken. Op kosten van de borg. Die zijn bloed gegeven heeft aan Golgotha's kruis. Die zijn leven gegeven heeft om zondaren te redden van het eeuwige verderf. En de bruid te werven, om die zonder smet of rimpel straks voor zijn vader voor te stellen, om eeuwig bij hem thuis te komen. En ik zou het zo willen zeggen vanmiddag, gemeente, dat de Heer Jezus, die heeft 100% altijd verwachting van zijn vader gehad. 100%. Toen hij aan het kruishout moest meemaken dat God zijn handen van de Heer Jezus aftrok. Daar kunnen we maar wat over stamelen wat dat geweest is. Hè? Toen de hel in de ziel van de Heer Jezus kwam. Toen er veel laster was. Eigenlijk Psalm 62 aan hem vervuld is, hè, aan het kruishout. Want ze belasterden hem. Wie zijn vrienden waren, werden zijn vijanden. En met hun mond zegenden ze misschien nog, maar naar hun binnenste vervloekten ze hem. Toen heeft hij gezwegen als geen ander. Sprekende stilte. En hoe diep is dat, hè? De vader zijn handen van zijn enige zoon aftrok. Toen heeft hij in overgave die 3-urige duisternis doorleefd. En aan het eind riep hij naar omhoog. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Pas aan het eind van de 3-urige duisternis. Hè. Laat ik het zo mogen zeggen vanuit Psalm 62, gemeente. Dat nog nooit iemand zo mooi Psalm 62 heeft gezongen. Als de Heere Jezus, de grote zoon van David, toen hij dat offer van zijn leven bracht voor al Gods volk en kinderen. Mijn ziel is immers stil tot God. En toen, en daar, en op deze manier, heeft toen de heiland deze psalm van David, die hij zeker gekend heeft, meegenomen het dagelijkse leven in. En gefundeerd met zijn kostbaar bloed, zo dat David hem mee kon nemen in de liturgie van Israël. En wij hem als nieuwtestamentische gemeente kunnen zingen. En dan die kernwoorden, hè, rots en heil en toevlucht, veilige vesting, op hem projecteren. Ja, dat is eigenlijk nog te zwak gezegd. Want jongens en meisjes, als ik nou dat in het Hebreeuws zou lezen, dat zal ik niet doen, want dan versta je er helemaal geen woord van. Hè. Eén woord zou je wel verstaan. Ik lees de tekst in het Nederlands, maar dat ene woord dat je waarschijnlijk wel verstaat, dat lees ik dan in het Hebreeuws. Luister maar. Zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots. Daar komt het. Mijn Yeshua. Hebreeuws, hè, voor heil. Yeshua. Hoor je het? Jozua. Jezus. Mooi, hè? Zeker, hij is mijn rots, mijn Jezus. Mijn veilige vesting. Daar ligt het geheim. En mag u nou zeggen, mag jij nou zeggen, dat is nou mijn psalm. Ik heb geleerd uit de opvoeding, op de catechisatie, onder de prediking, dat het leven zo betrekkelijk is. En dat we zondaren zijn. Dat God van ons af zou kunnen, maar dat God niet van ons af wil. En dat God nou in zijn enige lieve zoon wil worden rots, veilige toevlucht, echte verwachting, dat ik niet wankel in eeuwigheid. Nou, dat wil de Heilige Geest nou met deze psalm u jou leren en als je het kent, verdiepen. Want omdat Christus deze psalm vervuld heeft ten diepste. Als u, als jij, als ik hem nou op de lippen nemen, dan wil de Heilige Geest met dat werk van de Heere Jezus in mijn hart komen. En me leren wie ik ben voor hem. Nou, dan moet je eigenlijk al die woorden die zo mooi in de psalm staan, in de tekst staan, in een negatief invullen als het om mij gaat. Nou, dan blijft er niks van me over, mensen. Dan kom ik even om. Maar dan blijft wel staan in de psalm wat van God geldt. En als de Heilige Geest me dat legt in mijn hart, dan hij is mijn verwachting. Hij is mijn rots, mijn Yeshua, mijn Jezus, mijn Heiland. Zalig, gemeente. Wat leer je dan de Heere lief krijgen? Wat leer je dan zien wie je zelf bent voor hem? En wie hij wil zijn voor jou? En wat is het dan wonderlijk dat de Heilige Geest die twee tegengestelde partijen bij elkaar brengt. Zodat je als zondaar geborgen wordt in het krachtige zoenbloed van de Heere Jezus. En dat gaat zo diep. En dat is zo vast. En dat is zo beslissend. Dat dan de rijkdom van het verzoenend werk van Christus het altijd wint van de armoede van de zondaar in zichzelf. Daarom hoor je dat loflied ook. Zeker, hij is mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Dat leert David daar in het Overjordaanse. Onder leiding van de Heilige Geest. En toen hij thuisgekomen was en weer op de troon kwam, zo is het gegaan, Toen heeft hij de psalm geschreven onder leiding van de Heilige Geest. En is die psalm, ik zei het al, gekomen in de liturgie van Israël. Wat een koning. Je zal maar zo'n koning hebben, gemeente. Die een psalm dicht onder leiding van de Heilige Geest. En die het zijn volk leert zingen. Sprekende stilte. David, zijn ziel, zijn hart. Ingenomen, ingewonnen. Door de Heere zelf. En we mogen meeluisteren. En we horen er van op in deze psalm. En dan ben ik bij derde gemeente. Sprekende stilte, hoe dat nou geldt voor het leven van David. Ja, mooi dat mijn, hè, dat bezittelijke voornaamwoordje, dat durf je nooit zelf te zeggen, want dat zijn toch de dingen die heilrijke woorden die erachter staan, die zelfstandige naamwoorden, dat zijn eigenlijk de eigenschappen van God zelf. En dat dan van mij mag worden in beginsel, hè. Dat is haast te groot. Mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Ja, wonderlijk dat de Heere dat leert. Maar we zijn er nog niet. Want dat woord zeker, dat er twee keer staat, en het staat zelfs 6 keer in Psalm 62, misschien wel 7 keer, dat is niet helemaal zeker, omdat het ook anders vertaald is een keer. Dat woord zeker, dat geeft nou ook een bepaalde strijd aan. Zoals Paulus daar in Romeinen 8 ook iets over zegt. Hè? Dat hij er best diep doorheen gegaan is. Hè? Daar staan toch dingen die gewoon uit het volle leven, het dagelijkse leven gegrepen zijn. Nou, als dat je overkomt, dan kom je nog 1 keer om. Dan kom je er niet goed uit. Maar hij mag zo heerlijk zeggen: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En waar ligt nou het geheim? In de Heere zelf. En in het leven met de Heere uit die heerlijke eigenschappen die hier in de psalm in concrete beelden worden genoemd. Voor dat woordje zeker staat in het Hebreeuws het woord ach. En als u meegelezen hebt in de psalm, dan is het u opgevallen dat het woordje zeker staat voor positieve dingen, maar in vers 5 bijvoorbeeld ook voor negatieve dingen staat. En zo zou je dat geestelijk ook over kunnen brengen, gemeente. Want dat woordje ach, ja, dat is Hebreeuws niet waar, maar we kennen het ook in het Nederlands. Als je nou echt gezien hebt wie de Heere is en hoe rijk de Heere is en hoe waard hij het is om gediend te worden, dan moet ik wel eens zeggen: ach Heere, ik kom nooit op die hoogte dat u de eer krijgt zoals u daar recht op hebt. Ach Heere, herkent u het? Herkennen jullie het, jongelui? Dat je altijd beneden de maat blijft als je ziet op jezelf. Dat je misschien nog moet zeggen, zoals David het hier ook zegt, nog even en ik kom nog om. Want de toestand waarin ik me bevind, of dat je moet zeggen, ja duivel, je zit me wel op de hielen en je hebt soms ook nog, je gebruikt argumenten die ik jezelf in handen heb gegeven doordat ik niet op mijn plaats was. Ach, dus het ach voor het negatieve. Maar het woordje zeker, ik vind het in de HSV, ja, ik vind het altijd een beetje jammer dat zeker is, hè, immers. Immers is mijn ziel stil tot God. Ik vind het woord immers ook nog meer spreken tot het hart. Het staat vaker voor het positieve. En dat geeft nou aan. Hè? En dat was David waarschijnlijk kwijt. Dat hij dacht dat hij het in zijn zak had. Omdat hij toch de man naar Gods hart was. Maar dat je dat nou dagelijks moet ontvangen. In een leven in afhankelijkheid van de Heere. In een leven toegewijd aan de Heere. In een leven met een bedelaarshand. Die dus niets van zichzelf heeft, maar alles moet ontvangen. En dat is prachtig dat het dan steeds er zo staat. Zeker mijn ziel, keer u stil tot God. Zeker mijn ziel, kijk niet de verkeerde kant op, maar zie af van uzelf en zie op tot God. Dan zal ik niet wankelen. Prachtig, dat is de oefening van het geloof die, al ben je koning David, al ben je een bevestigde gelovige, al ben je een schuchtere gelovige, die nou altijd doorgaat. En als dan de blikrichting van het geloof goed is, dan geldt dat mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Prachtig, gemeente, want God is betrouwbaar. God blijft dezelfde. Hij zegt niet het ene moment ja en het andere moment nee. Dat is vaak in het leven van Gods kinderen zo. En daarom mag Paulus het zeggen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Maar hoor dan ook wat hij daar zegt. Meer dan overwinnaars. Dat is dat je niet zelf de kroon op het hoofd krijgt van, nou, je hebt het toch wel goed gedaan. Beter dan de anderen. Dat meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dat is het geheim, hè. Maar dat betekent dus afzien van jezelf. En altijd maar opzien tot de Heere. Zo gaat het leven door. Zo is David weer op de troon gekomen. Maar zijn leven is erdoor getekend. Hij moest het elke keer weer, al was hij de koning van Israël, als een bedelaar om de genade van de Heere ontvangen. Maar elke keer als hij zijn geloofshand weer ophield, dan vulde de Heere die weer. De sterkte is van God. Ja, zo eindigt de psalm. En de goedertierenheid is ook van u, Heere. U zult een ieder vergelden naar zijn werk. Dat moet je niet verkeerd opvatten. Het betekent als je er wat mee slonst, maar dan raak je ook achterop in de genade. Maar wie gehoorzaam mag buigen onder het woord van de Heere en de geloofshand leeg op mag houden, die komt nooit bedrogen uit. Die wordt gevuld met dat mijn Yeshua, mijn heil, mijn rots, mijn eeuwige verwachting, mijn veilige vesting. Wat een zegen, zo'n koning op de troon, in dit alles meer dan overwinnaars. Gemeente, mijn broeder en zuster in de Heere, moet u misschien ook klagen dat u te weinig tot Gods eer leeft? Nou, dat is een goede klacht. Dat je te weinig groeit in de genade en in de kennis van de Heere, zodat je God de eer geeft waar hij recht op heeft. Nou, gemeente, ik denk dat dat de ervaring is van al Gods kinderen. Dat we naar beneden groeien in plaats van naar boven. Maar de Heere zegt, ik zal genade en kennis geven. En dan gaat dat groeien. Ik denk aan dat woordje zeker, immers. Dan gaat dat twee kanten op, hè. Je eigen ik wordt naar beneden gedrukt, maar het ik van de Heere, dat komt bovenaan te staan. Dat gaat van twee kanten. En toch, als ik afzie van mezelf en gelovig opzie tot de Heere, en toch, dat is het woordje immers, zeker, het nochtans van het geloof. Want al word je dan nog zo bestreden, en al is de Satan dan nog zo listig, het is bij de Heere. En indien wij hem verloochenen, zegt Paulus, dan zal hij ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Je zou verwachten, nou, dan is hij ook ontrouw. Nee, dat is de Potifar van deze wereld. Maar de koning der koningen, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En als je nou sterker wordt in Yeshua, in de Heer Jezus, zwakker in jezelf, sterker in de rots, dan wat spreekt het dan, gemeente, wat in de tekst staat? Hij is mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Als je nog voor het leven staat, wat is dat een levensverzekering, jongelui? Als je dat op goede gronden mag zeggen, de Heere is mijn veilige vesting. Als je aan het einde van het leven staat en misschien verval van krachten kent, wat dan aansprekend. Hij is mijn rots. Hij is mijn heil, mijn Yeshua, mijn Joshua, mijn Jezus. Mijn veilige vesting. Nou, dat durf je soms zelf niet te zeggen, dat woordje mijn. Maar de Heilige Geest legt het via deze psalm in je mond. En dan, ik zal niet wankelen. Dat dacht David voor de paleisrevolutie in eigen kracht. Maar nou komt hij terug. En dan zegt hij het in Gods kracht. Ik zal niet wankelen. Want dan schuilt hij in de liefde van God. In de rotssteen die de Heer Jezus, zijn grote nazaat, is. Dan, nee, hij heeft Paulus niet gekend. En hij heeft het loflied van Paulus niet gekend. Tenminste niet zoals wij dat lezen in Romeinen 8. Maar hij heeft er wel uit geleefd. Dat wonder. Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Niets en niemand, want God blijft getrouw. En daarom, ik zal niet wankelen. Hoe zal hij, zegt de apostel, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ja, zo is het. Die koning zit op de troon. David niet meer, maar die koning wel. De Heere Jezus Christus. En als hij ook uw koning, jouw koning mag zijn, dan is het zeker. Hij is mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Glorie voor Gods heilige naam. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat rijk als er oog en hart mag zijn voor de koning op de troon die over alle dingen gaat en die zijn volk en kinderen heel bijzonder koestert in zijn eigen werk en ze als bruidsgemeente de toekomst doorleidt naar de toekomst van u in volmaaktheid. En dan zal ook u de eer ontvangen waarop u zo recht hebt, Heere, waarin wij hier altijd tekortschieten. Wij bidden van u, of Psalm 62 ook ons lied mag zijn, uit het hart en bepalend voor het leven, en onze verwachting voor tijd en eeuwigheid. Wat een gezegend volk dat daaruit mag zingen. Dan krijgt u de dank, Heere. En dan hebben we ook een getuigenis naar andere mensen toe. Als we daar nog buiten staan, wilt u ons er dan bij betrekken en ons maken tot uw kinderen om achter u de Heere de toekomst in te gaan. Wij bidden voor de gezinnen en voor de alleengaanden in de gemeente. Wilt u met allen zijn en u ontfermen als een getrouwe zielenherder en kracht geven uit het woord en gehoorzaamheid aan het woord. Wees met hen die op vakantie zijn uit ons midden, Heere. Geef ze een goede periode van rust en breng ze ook weer veilig in ons midden terug. Wij bidden voor de thuisblijvers. Of als mensen van de week nog erop uittrekken, wilt u dan meegaan en ons beveiligen, een goede tijd geven en ook dankbaar laten genieten van de werken van uw hand in de schepping en van de woorden van uw mond in de eredienst. Wij bidden voor onze samenleving, Heere. Wij bidden voor de vorming van een nieuw kabinet, al ligt het nu even 2 weken stil. Wij bidden voor de christenen in het overleg en ook voor de anderen, dat er respect zal zijn voor de woorden en de geboden van u. Want of men dat nou gelooft of niet, als wij niet naar de geboden van de Heere zullen worden geregeerd, dan zal het uiteindelijk op niets uitlopen. O God, wij dragen ons land en de demissionaire regering hartelijk aan u op. Wilt u zich nog ontfermen? En dan beseffen wij heel goed dat wij geen vuist kunnen maken, maar alleen maar met gevouwen handen u kunnen afsmeken. Blijvende genade of opnieuw genade in ons land en onder ons volk. Wij bidden u, Heere, voor ons koningshuis. Zegen de koning en de koningin als ze van vakantie genieten. En geef ook kracht om straks weer het hoge ambt te kunnen vervullen. We bidden voor hen die verdriet kennen, rouw dragen, eenzaam zijn, een geheim in hun ziel meedragen dat ze niet met anderen kunnen delen. O, wilt u de getrouwe zielenherder en hoorder van de gebeden zijn, Heere, en u wonderlijk ontfermen. Wij mogen u ook danken voor zegeningen van liefde en trouw, van geslaagd zijn over een nieuw baan of een nieuw huis, want u gaat toch over alle dingen. En daarin mogen we u ook betrekken en erkennen in dankbaarheid. Wij danken u voor deze zondag en bidden verder om uw zegen. Wij danken u voor het orgelspel en de samenzang en voor uw woord. Wil tekorten niet ons aanrekenen, Heere, en er doorheen werken, zo dat mensen u mogen leren kennen in genade en geloof. En uw volk en kinderen worden versterkt en zullen groeien, toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus, om zo ook midden in de samenleving hun plek in te nemen. Zo leggen we deze eredienst weer terug in uw handen. Wilt u zelf door uw Heilige Geest de naprediker zijn en dat we op de toonhoogte van de Heilige Geest Psalm 62 zullen meenemen. Het leven in de toekomst tegemoet. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn verwachting. Hoor ons in danken en bidden. Uit genade om Jezus wil. Amen. De gaven worden ingezameld, gemeente. Wij zingen nog uit Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten dan de Heere Jezus Christus? Psalm 73, vers 13. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.